onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk zijner goddelijke handen. Amen, geliefde gemeente. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God den Vader, in Christus Jezus den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Ik lees u voor Psalm 8. Wij noemen u Psalm 8. Nog vooraf willen wij met elkander belijden wat er staat in artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, oftewel de 37 artikelen. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods te aanschouwen geven, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Als de apostel Paulus zegt in Romeinen 1 vers 20, welke dingen alle genoegzaam zijn om de mens te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf een ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, te weten zoveel als ons vernoden is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Een psalm Davids voor een opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, om uw tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren des velds. Het gevogelte des hemels en de vissen der zee. Hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Onze tekstwoorden voor deze middag kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 8. Daarvan nader het vijfde vers, het eerste gedeelte. Wij noemen nu Psalm 8, vers 5a, waar Gods woord ons een tekst aldus luidt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Voor wij tot de ontvouwing hiervan overgaan, zoeken wij eerst des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere des hemels en der aarde, het zij ons vergund dat wij aan de middaguren van deze dag nog naderen voor uw heilig aangezicht. Wij zijn met elkander samengekomen om dankdag te houden voor het gewas, voor de visserij en voor allerhande arbeid. Heren, daar is overvloedig dankenstof, maar wij hebben van nature geen dankbaar hart. En dat komt omdat wij zulke rechthebbende schepselen zijn. En dat zijn wij omdat wij in Adam van u den Heere zijn afgevallen. Heere, de mens die wilde God gelijk zijn. En het was hem niet genoeg dat hij op God geleek. En dat beginsel wat in het leven van Adam en Eva tot openbaring is gekomen, dat dragen wij alle tezamen met ons om in ons binnenste. Het zij dat wij het weten, het zij dat wij het niet weten. Van nature, Heere, weten wij dat ook niet. Ook al zijn wij verstandelijk in deze dingen onderwezen. Al hebben wij het zelfs van kindsbeen afgehoord, dan is het in de grond van de zaak voor ons toch een onbekende zaak. Heere, willen wij met deze zaak bekend worden, dat wij een recht hebben bestaan met ons omdragen, dan moeten wij daardoor door uw heilige geest bewrocht worden. En nu vragen wij van u, indien dat nog nooit gebeurd is, wilt gij dat aan deze middaguren eens doen? Want gij zijt toch een almachtig God. Gij behoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Gij roept de dingen die niet zijn, alsof zij er waren. Heere, gij zijt ook een vrijmachtig God. Indien gij het niet zou doen, wij zouden de hand op de mond moeten leggen. En moeten getuigen, Heere, gij zijt recht in al uw weg en werk. Maar daar nu toch uw goedheid in het ganse al geen perk kent, ach, indien het in uw raad kon bestaan, wil eens dode zondaren, jongen en ouden, komen levend te maken door de levendwekkende werking van uw heilige geest, door deze te paren aan de verkondiging van uw woord, opdat wij vanuit uw woord u den Heere zullen mogen leren kennen, als een groot God, als een majesteitelijk God, als een heerlijk God, als een heilig God, als rechtvaardig God. Als een God die niet van nodig hebt om van mensen handen gediend te worden als iets behoevende. Daar gij de volzalige in uzelf zijt. Want gij wordt omringd door duizendmaal tienduizenden van engelen. Die het altijd uitroepen, heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen en de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En u heeft het u behaagd om een voorwerp der liefde buiten uzelf te stellen in de mens. Daarom hebt gij de mens willen scheppen. Die hebt gij op de tweede plaats gezet, Heer. En die mens die heeft gestaan naar de eerste plaats. Die wilde lot en leven in eigen hand nemen. Die wilde zichzelf tot een God zijn. Die wilde zelf uit gaan maken wat goed en wat kwaad is. En ach, Heer, dat doen wij nu ook. Wij weten het vaak zelf. En we kunnen u, den Heere, zo heel gemakkelijk aan uw plaats laten. Ook al zijn wij godsdienstig. Maar wanneer wij door uw geest worden bearbeid, Heere, dan komen wij erachter dat wij het niet meer weten. En dat wij het niet meer kunnen. Dat wij niets anders zijn dan ellendige mensenkinderen. Die in natuurlijk opzicht en in geestelijk opzicht alleen van gegeven goed moeten leven. Heere, dan worden wij tot de bedelstaf vernederd. Want dan gaan wij zien dat wij door onze eigen schuld alle goederen in natuurlijk en geestelijk opzicht zijn kwijtgeraakt. Dat wij die verloren hebben in het paradijs. En dat wij nu gans ellendig, gans ontbloot midden op deze wereld staan. Op waar de zonde rust. Waar de vloek op rust. Een wereld die doornen en distelen voortbrengen moet om de zonden. Ach Heer, dan gaan wij zien dat dat nu onze eigen schuld is. Dat het onze waardigheden en onze verdiensten zijn dat gij ons van voor uw aangezicht zult wegdoen. Want gij hebt toch eenmaal gezegd, de ziel die zondigt, die moet sterven. En die moeten wij allemaal sterven, Heere, want we hebben allemaal gezondigd en we derven allemaal de heerlijkheid Gods. En wanneer wij dan nog mogen leven, ach, dan wordt dat een wonder. Dan gaan wij zien dat dat vrucht is van uw genade. Heer, dan wordt het een wonder als we mogen eten. Dan wordt het een wonder als we mogen drinken. Dan wordt het een wonder als we nog een huis hebben om in te wonen, een kleding hebben om aan te trekken. Dan wordt het een wonder, Heer, als we nog een bed hebben om op te slapen. Dan wordt het een wonder dat we nog gezond mogen zijn en dat we nog tot onze arbeid mogen ingaan. Dan wordt het een wonder, Heer, dat Gij ons nog verstand geeft om die arbeid te verrichten. Dan wordt het een wonder dat Gij ons nog geeft al datgene wat wij nodig hebben voor ons natuurlijk bestaan. En wanneer wij dan zien op het afgelegde seizoen, ach, wat hebt Gij dan nog buitengewoon welgemaakt. Want, Heer, Gij hebt dagelijks uw zon doen opgaan over bozen en over goeden. Gij hebt geregend over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. En dat is nu voor goeden geen wonder en voor rechtvaardigen is dat ook geen wonder. Maar degene die door u den Heere met zichzelf worden bekendgemaakt, die leren zich te kennen als bozen en die leren zich te kennen als onrechtvaardigen. En die zeggen, Heere, wat een wonder dat nu uw zon ook over mij nog opgaat. Dat gij nu ook over mij nog wil doen regenen, die milden regen. Heere, dan worden wij klein onder alle zegeningen. Dan gaan wij het uitspreken met Petrus. Toen hij uw zegen zag in zijn leven, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ach, Heere, hij kreeg er iets van in te leven dat het niet was verdiend. Dat het alles enkel en alleen genade was. En nu lag hij op zulke kostelijke plaats aan uw voeten, met de veroordeling van zichzelf. En die nu zichzelf gaat veroordelen, die wordt door u den Heere niet veroordeeld. En nu vragen wij van u, wat zou het groot wezen, Heere, als deze middag, Heere, hier eens een voor zichzelf veroordelend volk mocht bevinden, dat het moest beleiden, Heere, gij hebt ons gespijzigd, gij hebt ons gedrenkt, gij hebt ons klederen gegeven om aan te trekken en een huis om in te wonen. Gij hebt ons daarboven nog zoveel geschonken en wij moeten beleiden uit de grond van ons hart dat wij het allemaal hebben verbeurd, dat wij het allemaal hebben verzondigd. Want we hebben ons waardig gemaakt dat geen vaas, zwavel en vuur over ons zou regenen. En u waren uw goedertieren heden over ons, elke morgen nieuw. Uw trouw is groot. Ach, Heere, wat zou het groot wezen als gij zo de eer eens krijgen mocht. Want dan wilt gij betonen niet alleen goed te zijn voor de natuurlijke zijde van het leven, maar ook voor de geestelijke zijde. Want als wij dan onze schuld gaan zien, en dat wij geen kwadrantpenning hebben om die schuld te betalen, en dat we daarom voor u den Heere niet kunnen bestaan. Wat wordt het wonder dan groot, dat gij niet alleen natuurlijk brood hebt gegeven, maar dat gij ook het brood des levens hebt gegeven. In den Heere Jezus Christus, uw enige geboren en veelgeliefde Zoon, opdat de mensen die daarnaar hongeren en daarnaar dorsten verzadigd zouden kunnen worden ten eeuwige leven. Heere, hij heeft zijn lichaam laten verbreken tot een spijze voor zijn volk. Hij heeft zijn bloed laten vergieten tot een drank voor zijn volk. Hij heeft zichzelf naakt laten uitkleden, opdat mensen zouden kunnen worden gekleed. Hij heeft hetzelfde betuigd, de vossen die hebben holen, en de vogelen des hemels die hebben nesten. Maar de Zoon des mensen die heeft niet waar hij het hoofd op nederleggen, opdat mensen, kinderen een onderdak zouden kunnen hebben, hier in dit ondermaanse bestaan. Heere, hij heeft in zijn schande in het openbaar tentoongesteld willen hangen, opdat wij nog netjes gekleed en wel over de straat zouden kunnen gaan. Ach, trouwe God, opdat wij bekleed zouden kunnen worden met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid, opdat wij zelf schoon daardoor zouden kunnen zijn in uw ogen. Heere, dat is een zaak die zal door een mensenverstand nooit klein gekregen kunnen worden. Er zullen uw kinderen eeuwig voor blijven staan, voor dat eeuwige wonder van uw ondoorgrondelijke eenzijdige zondagsliefde. En dat aan mensen, kinderen bewezen, Heere, dat deze toon deze middaguren door zal mogen klinken als we met elkander een enkele regel uit uw woord hopen te overdenken. Toen David het uitsprak, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? O God, gij denkt aan alle mensen. Gij denkt aan alle mensen, van klein tot groot, van jong tot oud. Van dag tot dag, ja, van ogenblik tot ogenblik. Want als gij ons één ogenblik niet zoudt gedenken, Heer, we zouden allemaal zo in de eeuwige rampzaligheid vallen. O God, bind de ernst van deze dingen toch eens op ons aller hart. En dat wij geen rust zullen mogen kennen onder het hol van onze voet, voordat wij weten mogen dat gij nu alleen aan ons denken kunt. Uit oorzaak van uw enige geboren en veelgeliefde Zoon, die de last van uw toren heeft gedragen, die de vloek heeft gedragen, opdat mensen met uw zegen zouden kunnen worden vervuld. Trouwe God wil al deze dingen maar verklaren in ons aller hart. Wij kunnen uw woord niet verder brengen dan tot aan het oor, maar gij zij de Almachtige, wil ze doen doordringen tot in het diepste van in ieder van ons. Wil ook gedenken, Heere, aan diegenen die met ons niet zijn opgekomen. Er zijn er die door werkzaamheden wettig zijn verhinderd. Trouwe God, het staat u niet in de weg om hen ook een zegen te schenken deze middag, als ze in den geest met ons mede zullen leven. Er zijn er ook, Heere, die wel hadden kunnen komen, maar die geen begeerte hadden om te komen. Want die mensen, die vind je overal, die vind je ook hier in Elburg. De Heere wil, ze kon het zijn, een beschamende zegen schenken, opdat zij aan uw voeten zullen mogen terechtkomen. Ze zijn voor ons niet bereikbaar, maar voor u, den Heere, zijn zij niet onbereikbaar, want gij hebt overal toegang tot elks mensenhart. De Heere wil ook gedenken aan hen die door ziekte zijn getroffen en die op het ziekbed er neerliggen. Wij denken in het bijzonder aan dominee van Leeuwen, die gedacht had deze middag uur hier uw woorden te kunnen bedienen. Heere, uw weg is anders met hem. Dat het in zijn hart zal mogen leven. Heilig zijn, o God, uw wegen. En niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zij die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Heere, dat hij dat ook zal mogen beleven. En hetgene wat voor hem staat, ach, wilt gij geven dat hij erdoor zal mogen komen en dat uw lof zal mogen worden vergroot. Want gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. En een ieder die met zichzelf een bekend gemaakt is, die weet dat het heidendom van binnen bij hem aanwezig is. En als gij daar nu uw roem groot gaat maken, dan krijgt gij alleen de eer. Trouwe God, zie een gunst van boven op hem ter neder. Ja, op zijn vrouw en kinderen, wees met hen allen tezamen naar de rijkdom van uw genade. Wil ook gedenken, Heere, aan al degenen die het moeilijk hebben uit deze gemeente. Gij weet wie het zijn. Wilt gij ook die familie gedenken die een geliefde moeder deze morgenuren zich zag ontvallen. Zij heeft een zeer hoge leeftijd mogen bereiken, Heere. En naar wij hebben vernomen, heeft ze ook een goede rouw mogen doen. Ach, trouwe God, wilt gij de nabestaanden maar troosten met alle geestelijke vertroostingen die er zijn in Christus Jezus uw Zoon. Wil ook gedenken, Heere, aan hen die reeds eerder een man of een vrouw of kinderen hebben moeten verliezen. Ach, misschien is het voor hen wel heel moeilijk om op deze dag dankdag te houden. Heere, dat ze dan een biddag zullen mogen houden in uw bedehuis. En dat ze toch verwaardigd zullen mogen worden om bij alles wat gij hen ontnomen hebt, met al datgene wat gij hen nog hebt laten behouden, in u den Heere te eindigen. Trouwe God, gij zit aller dingen machtig. Zie ook een gunst van boven op hem ter neder die de mond tot u opent. Heere, ga hem zelf met uw heilicht voor. Maak het hem gemakkelijk, leg uw woorden maar in zijn mond, opdat hij met vrij en blijmoedigheid uw woord zal mogen uitdragen. Heere, dat het zal mogen wezen tot vernedering van het schepsel en tot eer en verheerlijking van uw driemaal heilige en nooit genoeg volprezen naam. Wij vragen dit van u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 145, de versen 2 en 3. De Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, den luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Elks juichend hart zal uw geducht vermogen de grote kracht van uw arm verhogen. Ik zal mijn stem met alle lofzang paren en overal uw grootheid openbaren. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 145. En tijdens het zingen van deze versen, gemeente, wordt u in de gelegenheid gesteld uw dankdaggave den Heere ten offer te wijden. En God heeft ons, ondanks een achteruitgang in de tijd, nog veel gegeven en veel laten behouden. En nu zijn we hier in zijn huis samengekomen om voor alle weldaden zijn naam dank te zeggen. En nu mogen we niet ledig voor zijn aangezicht verschijnen. En als u straks dat collectezakje langs u komt, dan moet u maar denken dat daar met onzichtbare letters op geschreven staat: een vraag van Gods wegen. Namelijk deze: wat ben ik u waard? Aan u het antwoord. kern God door twee middelen. Zo is ons zojuist voorgelezen uit artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik weet niet of die Nederlandse geloofsbelijdenis u bekend is. Vanwege het feit dat er altijd uit de Heidelberger Catechismus wordt gepreekt. Wat een belijdenisgeschrift is van onze kerken, komt de Nederlandse geloofsbelijdenis, oftewel de 37 artikelen, wel eens in discrediet. Terwijl dat ook een belijdenisgeschrift is van onze kerken. En dan wel geschreven door een man genaamd Guido de Bray, die zijn leven voor het geloof heeft gegeven. Wat in dat artikel 2 geschreven staat, dat is de overdenking meer dan waard. Die twee middelen waardoor wij God kunnen leren kennen, dat zijn in de eerste plaats de natuur en in de tweede plaats de schriftuur. Dat is de Bijbel. Ik zeg het niet bij vergissing, in de eerste plaats de natuur en in de tweede plaats de schriftuur. Ik zeg dat, gemeente, wel doordacht. Ik zeg dat Bijbels. Want toen dat tweede boek, de Heilige Schrift, er nog niet was, toen was dat eerste boek, dat boek der natuur, waarin alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods te aanschouwen geven, er reeds lang en breed. En nu hebben wij de gewoonte, en dat is een goede gewoonte, om op gezette tijden dat tweede boek te lezen. Dat is de Bijbel die God ons heeft gegeven, opdat wij er wijs uit zouden worden tot zaligheid. Ik zeg, het is een goede gewoonte wanneer wij uit dat boek lezen. Iedere keer weer. Maar de vraag is natuurlijk, hoe lezen wij? Want ach, wanneer wij alleen maar lezen, met ons natuurlijk verstand, dan zien wij gemeenten alleen maar letters staan. Dan lezen wij alleen maar verhalen die we meer of minder mooi vinden, maar verder zegt het ons allemaal niets. Wij blijven erdoor die wij zijn. Dat zit natuurlijk niet in dat woord van God. Want dat woord van God, gemeente, dat is echt geen dode letter. Zoals men dat wel eens verkeerdelijk zegt. Want dat woord van God, dat is levend en krachtig. En het is scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het gaat door tot de verdelingen des merks en de samenvoegselen. En het is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Maar als het lezen van het woord ons de nodige vrucht niet geeft voor onze arme onsterfelijke ziel, ik zeg nogmaals, dan zit dat niet in dat woord, maar dan zit dat in ons. Dan zit dat in mij en dan zit dat in u. Dat komt voort uit onze natuurlijke blindheid. Bent u daaraan ontdekt geworden? Kijk, de dichter van Psalm 119, die was eraan ontdekt. En die zei, Heere, verlicht mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Kijk, dat mogen we altijd wel vragen. Dat hebben we iedere keer nodig. Als wij dat tweede boek, de Heilige Schrift, lezen. Maar nou dat eerste boek, dat boek der natuur, lezen wij, gemeente, daar ook wel eens in. Ik vraag niet of dat u wel eens door de natuur loopt. Want ach, dan staan wij ten opzichte van het boek der natuur precies eender als dat wij staan tegenover de schriftuur. Buiten van onszelf blind. En dan zien wij in dat boek der natuur ook niets. O, zeer zeker natuurlijk. We zien wel mooie bomen. We zien wel mooie bloemen. We zien wel mooie planten. We zien wel rivieren. En als je buiten de grenzen van ons land komt, dan zie je ook nog bergen. Dan zie je ook dalen, dan zie je alles ontzaggelijk en nog veel meer. Maar je ziet eigenlijk niks. Je hebt het dan nog niet verder gebracht dan die Russische ruimtevaarder. Die voor het eerst een vaart door de ruimte maakte. En de man die kwam beneden. En toen zei hij met veel bravoure: ik ben de hele hemel door geweest. En ik heb nergens, zei hij, God gezien. Dus, er is geen God. Maar de man die besefte niet dat hij blind was. Maar als u nu door de natuur gaat, komt u dan in dat boek der natuur God tegen? Kijk, er zijn mensen, zelfs zich noemende christelijke mensen, die het bijna zonde achten wanneer je met hen dat boek der natuur zou willen gaan lezen. Dan zeggen ze: hoor eens, dominee, misschien zijn er vanmidden hier wel in ons midden die dat denken. Houd daar nu maar over op, want daar zijn we echt niet voor naar de kerk gekomen. Nu, ik zou zeggen, toets dan uzelf eens aan dat woord van God. Toets u dan eenzaam Psalm 8, die wij u zojuist hebben voorgelezen. Want Psalm 8, die is gedicht door koning David. En koning David, ach, dat was een kind van God. Boven alle twijfel verheven. En toen hij Psalm 8 dichtte, toen werd hij, geef daar goed aandacht aan, daartoe geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus als het in Psalm 8 over de natuur gaat, dan is daar door middel van David God zelf aan het woord. En als God zelf gaat spreken over de natuur, dat is zijn schepping, is er dan nog iemand die dat minderwaardig durft te noemen? Is er dan nog iemand die dat durft te disqualificeren? Of wordt u er misschien door geprikkeld om vanmiddag eens te gaan luisteren, mocht het wezen met vier oren? Dat wil zeggen met twee natuurlijke oren en ook met twee geestelijke oren, zodat je het hier gaat verstaan en hier ook gaat verstaan wat David in onze tekst heeft neergeschreven. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Wanneer ik die tekst een ogenblik nader ga ontvouwen, dan schrijf ik daarboven een gedachte om mee te nemen, om nooit te vergeten: Gods denken aan de mens. En dan staan we stil bij een viertal nevengedachten. In de eerste plaats: wie God is. In de tweede plaats, wie de mens is. In de derde plaats, wat God doet. En in de vierde plaats, wat de mens doet. Dus we zeggen u nogmaals, dat wij u zullen spreken over Gods denken aan de mens. In de eerste plaats, wie God is. In de tweede plaats, wie de mens is. In de derde plaats, wat God doet. En in de vierde plaats, wat de mens doet. David, die ging naar buiten. Die las gemeente in dat boek der natuur. En dan zegt hij, u hoort het hem zeggen, als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereikt hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? David die keek dus naar den hemel. Er zijn schriftverklaarders die denken dat hij dat bij nacht heeft gedaan. Omdat er alleen gesproken wordt over de maan en de sterren. Er zijn andere schriftverklaarders die zeggen de maan, die staat het dichtste bij de aarde. En de sterren, die staan er het verste vandaan. En tussen de maan en de sterren in, staat de zon. En nu heeft David van die hemellichamen alleen de uitersten genoemd. De maan die het dichtst bij de aarde staat. En de sterren die er het verst bij vandaan verwijderd staan. En de zon die daartussen staat, die heeft hij niet genoemd. Maar er wel bij inbegrepen. Nu, ik dacht dat wij het zo wel rustig mochten stellen. Want al wordt hier in vers 4 alleen over de maan en over de sterren gesproken. David die wist zelf dat de zon er ook was. We hebben daarvan gezongen uit Psalm 19. En denk daar dan verder maar over na. Want dat hemelgewelf, dat heeft God als het ware uitgespannen als een tent. Voor de zon. En als David nu dat allemaal aanziet, die maan, die verder staande zon, en die heel ver wegstaande sterren, ontelbaar in getal, die hij alle bij namen noemt. En wij mogen weten, krachtens de moderne wetenschap, daar wil ik ergens ook nog wel gebruik van maken, dat de sterren die wij nauwelijks kunnen zien, ja, zelfs die sterren die wij niet zien, met het blote oog, dat die stuk voor stuk allemaal nog groter zijn dan de aarde waarop wij leven. En die aarde, die is voor ons al geweldig van omvang, maar die is in de mateloze ruimte maar een stofje. Een stofje. Meer niet. Nu ziet u David naar een hemel kijken. Als ik de hemel aanzie, de maan en de sterren, het
werk uw vinger die gij bereid hebt. Wat een gedachte. God zag de hemel als de troon van God. En die maan en die sterren, met de zon erbij natuurlijk, als het werk van de vingeren van God. Hij las, gemeente, in de werken van Gods handen af de grootheid van God. Hoe groot, hoe oneindig groot is God. God is groot, staat er in de Bijbel. En wij begrijpen het niet. Wij kleine mensenkinderen, wij begrijpen dat niet. Daar is ons verstand veel en veel en veel te klein voor. God zag in den hemel op David neer. En David zag vanaf de aarde in den hemel God openbaar in de werken zijner handen. O, wij zingen het zo vlot. Hebt u er wel eens aandachtig bij stilgestaan? Psalm 19, vers 1. Het ruime hemel rond, dat vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Hoort u dat? De heldere lucht en het zwerk, die verkondigen zijn werk en die prijzen zijn beleid. Hoort u dat? Kijk, laten we eerlijk zijn. Wij kijken ook wel eens naar boven. Weet u waar wij naar kijken? Ach, ik hoor het die boer zeggen. Het is dankdag vandaag. Ik zal eerst eens naar de lucht kijken. Of dat ik wel kan gaan zaaien. Ik zal eerst eens naar de lucht kijken. Of dat ik wel kan gaan maaien. Is dat niet zo ontstakelijk spraakgebruik? Wij kijken, gemeente, naar de lucht. En dan zeggen we, goed opletten hoor, want we zijn eigenlijk maar hele goddeloze mensen. Die zo heel gewoon God op een dood spoor rangeren. Wij zeggen, wat zou de lucht doen? Zou die mooi weer geven? Zou die regen geven? Zou die storm geven? Wij zien met al ons kijken naar de lucht uiteindelijk niets anders meer dan enkel lucht. En we zien God niet. Eerlijk is eerlijk. We zien God niet. We zien wel de lucht. En als dan de lucht niet geeft wat wij graag willen hebben, mooi weer op zijn tijd, regen op zijn tijd, en ieder in zijn eigen straatje natuurlijk, want een boer die wil in de zomer wel eens graag regen hebben. En als er dan regen komt net een nieuwe vakantietijd, dan is dat bij u natuurlijk niet van pas. En zo kan ik het ook om gaan keren. U kent allemaal uw eigen hart wel. Alles wat de lucht geeft. Volgens onze gedachten dan. Daar wordt ontzaggelijk veel over gemopperd. Er wordt ontzaggelijk veel op gescholden. Wat is dat nou voor weer? En als het niet ophoudt, dan durft de mens ook nog wel naar boven te kijken. En te zeggen, komt er nog meer? David keek naar boven en die zag God. Moet dat gemeente mij niet aanklagen? Moet dat u niet aanklagen? Ik dacht, als we eerlijk ons daar tegenover plaatsten, dat we zullen moeten zeggen, inderdaad, dominee, wij zijn maar heel oppervlakkige, goddeloze schepselen. Wij zeggen, het zonnetje schijnt. Het regent. Het sneeuwt. Het vriest. Het dooit. Weet u hoe de Bijbel het zegt? Weet u hoe een door de geest geleid kind van God het zegt? Dat is toch klare taal, zuivere taal? Hij doet zijn zon opgaan over boze en goede. Hij regent over rechtvaardig en onrechtvaardig. Hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijzer heen als stukken. Wie zou niet vrezen voor zijn koude? Er staat in Psalm 65, dat als hij, dat is God, de aarde droog gemaakt heeft, dan verrijkt hij, dat is God, het rijkelijk met regen, die tot aan den wortel raakt. God doet al deze dingen. God is groot. Dat leert mij dat boek der natuur zien. En wie ben ik, gemeente? Wie bent u, wie zijn wij? Ach, u hebt uzelf daar misschien al een kleine indruk van kunnen vormen. Als we straks zeiden dat heel deze aarde waarop wij leven en wonen als een stofje door het heelal zweeft. En wat ben ik als één enkel mens? Dan op heel deze aarde, waar momenteel meer dan 3000 miljoen mensen wonen. Als u er goed over nadenkt, dan zegt u, ach dominee, hang maar op. Want ik ben niets, 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 en nog eens niets. Er staat dat hij de aarde hangt aan een niet. Het ganse schepsel in weegschalen gewogen. Dat is lichter dan niet een ijdelheid. Wat is dan een enkel schepseltje? Wat is een enkel mens? Dat is, gemeente, laten we eerlijk zijn, toch een te verwaarloze zaak. En nu zegt David, die die afstand gemeten had, gelovig, echt gelovig, tussen de schepper en het schepsel, tussen God en de mens, tussen God en zichzelf. Hij zegt: wat is de mens dat gij zijder gedenkt? En dan staat er in de grondtaal voor het woord mens een woord dat ons doet denken aan de gevallen mens, aan een broos mens, aan een vergankelijk mens, aan een mens die in zonde ontvangen is en die in ongerechtigheid geboren is en wiens leven niets anders is dan een gestadige dood. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Onze derde gedachte was: wat God doet. Nu, wat doet God, gemeente? Hij denkt aan de mens. Kunt u dat begrijpen? Wij zouden zeggen: zo'n groot God, die heeft toch wel wat anders om aan te denken dan aan die kleine, nietige mens. Ach, je kunt toch van de koningin niet verwachten, laat ik het zo maar zeggen, dat zij zich druk zal maken over een oude krant die een vuilniswagen in zijn vaart verliest. Als je naar de koningin zou gaan en zou zeggen: majesteit, die vuilniswagen heeft een krant verloren. Wilt u er even aandacht aan schenken? Dan zal ze zeggen: man, denk je dat ik niks anders te doen heb als mij met zulke dingen te bemoeien? Een logisch antwoord: God denkt aan de mens. In natuurlijk opzicht en in geestelijk opzicht. Het is vandaag dankdag. God denkt aan elk mens. Paulus zegt: door hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. God heeft er in zijn ondoorgrondelijke voorzienigheid zorg voor gedragen dat de mens met al zijn zorgen beschaamd is geworden. Want u herinnert u nog wel het vorige jaar, een zeer natte herfst, een zeer natte winter, een groot gedeelte van de oogst kon niet of nauwelijks geborgen worden. De vooruitzichten waren somber. De kranten stonden er van het voorjaar vol van. En hoe is het deze zomer gegaan? Toen moesten ze weer schrijven: het is allemaal een record. Een record aan zonneschijn, aan zomerweer, aan groei in een zo korte tijd, zodat er weer record oogsten zijn geoogst. God heeft daarvoor gezorgd. Hij voedt de mussen op het dak. Hij bekleedt de leliën van het veld. Hij zegent mensen en beesten. Hij ontsluit zijn hand, ontfermend en milddadig, opdat zijn gunst al wat er leeft verzadigt. En dan is hij geen kare God. Hij schenkt mild en overvloedig spijs en drank, behuizing en kleding en deksel en schoeisel en alles wat we nodig hebben. Heeft het u aan iets ontbroken? God denkt. Er staat in de psalmen. Zijns verstands is geen getal. Dat is zo groot. Zo groot. Het is niet uit te drukken. God gedenkt aan de mens. Aan elk mens. Hij denkt er heel nauwkeurig over. Weet u hoe nauwkeurig? Dat hij van mij weet. En dat hij van u weet. Hoeveel haren er op uw hoofd staan. Want de haren van ons hoofd, die zijn allemaal geteld. Als ik aan God niet denk, als ik God vergeet, dagen zonder getal, gaat God altijd door met aan de mens te denken. In zijn algemene genade. Want daar delen uiteindelijk alle mensen in. In de algemene goedheid Gods. Daar leeft gemeente de hele wereld van. Want als God zijn hand terugtrok. Ach, wij zouden het uiten van onszelf. Niet één ogenblik kunnen blijven bestaan. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Kijk, als die mens dat u waard was, zou u misschien kunnen zeggen, nu ja goed, die mens dat is maar een klein nietig wezentje. Een onbeduidend schepseltje. Maar hij is nog goed. Hij is nog goed. Het is ergens nog te begrijpen dat God die zo groot is aan die goede mens denkt. Maar wat is nu de mens? Wat is nu de mens? Achter is gemeente geen voorbeeld van wat de mens is. Oh, ik weet het wel. We hebben onze belijdenis. En dan zeggen we natuurlijk alweer grif en grof. Uit het hoofd geleerd dat de mens van nature onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Als je dat de kinderen laat leren op catechisatie, dan hebben ze dikwijls niet geleerd, of ze hebben het heel slecht geleerd. En ja, je weet dan net hoe of dat gaat. Dan zeggen ze, nou ja hoor dominee, kent niet. En dan lacht erbij. Men heeft vermaak met zijn soortgenoten, jongens en meisjes. En dan denk ik wel eens, arme kinderen, arme kinderen. Ik zeg het ook wel eens tegen haar. De hel brandt achter je. En je ziet het niet. En de duivel die is bezig om je erin te trekken. En je merkt het niet. Want als je daar oog voor had, je schreeuwde je leeg. Vanwege je ellendigheid tegenover God. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? De mens. Ach, er staat in Romeinen 3. Zijn keel, dat is een open graf. Slangenvenijn, dat is onder zijn lippen. Vernieling en ellendigheid is op al zijn wegen. En de weg des vredes, die heeft hij niet gekend. De mens is in zijn bestaan een blakende vijand van God. De hemel is Gods troon. En de mens die staat er met zijn vuisten voor. Dat is de mens. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Begint het voor u nu een wonder te worden? Dat God aan de mens denkt? Ach, zegt u, dat moeten dan toch wel gedachten des kwaads zijn. Ja, gemeente, dat zou redelijk zijn. Als God over de mens gedachten des kwaads koesterde en zou zeggen, ik zal die vreselijke mens, die vijandige mens, die toch niet horen wil, die toch niet leren wil, daar zal ik een voleinding mee maken. Ik zal hem van deze aarde wegvagen met een bezem van mijn goddelijke gerechtigheid. En we zouden moeten zeggen, heren, indien ge dat zou doen, ach, dan zou ik gerecht zijn in al uw weg en werk. Maar o God, nu zie ik het. Ziet u het? Ik heb schuld. Ik heb een hemelhoge schuld. Ik heb de dood verdiend. Ik heb allemaal zonden bedreven, ook in het afgelopen seizoen. Op het land, op het water, in de winkel, op de straat, in huis, op school, op mijn werk, op mijn spel. Het is allemaal schuld. 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 En nog eens schuld. En dat we nu eens in de schuld op de knieën mochten komen. Met David zeggende, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Want ik ben verzwakt, o Heere. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. Laten we dat gemeente zingen. Het is het tweede vers van Psalm 6. Wat is de mens? En wat is in hem te prijzen? Staat er in Psalm 144. O Heere, dat gij hem gunsten wilt bewijzen. Hoe is dat mogelijk? Dat u aan de mens, aan de gevallen mens, aan de vijandige mens, in gunst kunt gedenken. Ach, dat is mogelijk, terwille van de Heere Jezus Christus. Daar wordt in Psalm 8 ook over gesproken. Want die is een weinig minder geworden dan de engelen. Zoals het in Psalm 8 staat. En in Hebreeën 2, vers 6 tot 9, toegepast wordt op Christus. Die heeft de staat der vernedering willen ingaan. Die heeft de plaats van de ellendige, schuldige mens in willen nemen hier op deze aarde. Die heeft de plaats van zijn volk in willen nemen. Luther heeft eens gezegd, en met recht, dat de Zoon van God, die nooit zonde heeft gekend of gedaan, die altijd de wil van zijn hemelse Vader heeft volbracht, dat hij de grootste zondaar is geweest. Want God heeft al de ongerechtigheden van zijn volk op hem toen aanlopen. En toen hij in grote nood verkeerde, toen heeft God, als probeer deze gedachte te grijpen, zijn eigen zoon losgelaten en aan hem in enkel toren gedacht. Waarom die zoon kruipen moest als een worm en geen man. Een spot en smaad van mensen. Vergeten door zijn vrienden. Zelfs verlaten door zijn God. Toen hij aan het kruishout uitriep: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen was het 3-urige dikke duisternis. Daarom kan nu de zon opgaan over mensen, over boze mensen. Vindt u dat nu nog geen wonder? Om er klein onder te worden. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Ach, deze tekst, gemeente, die is zo ontzaglijk rijk. Ik kom er niet over uitgedacht. Want God heeft van eeuwigheid af al gedachten des vredes gehad. En niet des kwaads over een gevallen mens. En die gedachte, die is die nooit kwijtgeraakt. Die heeft hij bij zich gehouden. En daarom heeft hij er zelf zorg voor gedragen. Dat u een gevallen mens, met behoud van al Gods deugden, hier door dit leven zou kunnen gaan. Om er straks ook op zijn kosten zalig uit te gaan. Zo denkt God aan de mens om Jezus wil. Altijd weer. Ofschoon ik nu arm ben en ellendig, zegt die dichter, denkt God aan mij bestendig. Vindt u dat, gemeente, niet geweldig? Wat God doet. En wat doe ik nu? Wat doen wij nu? Denken wij ook altijd aan God? Of moet u, als u eerlijk bent, zeggen: ach nee, dominee, ik denk eigenlijk nooit aan God. Ach, natuurlijk, we praten wel over God. We bomen over God. Maar dat is allemaal nog iets anders dan in liefde denken aan God. Want om in liefde te kunnen denken aan God, moet men liefde hebben tot God. En dat is nu net al datgene wat we van nature missen. We zijn haters van God en haters van onze naasten. En diegenen die daar nu achter komen, dat zij zo zijn, dat zij aan God niet denken, die komen in het wonder terecht. Dat God aan hen denkt en altijd weer blijft denken. Dat hij van eeuwigheid al aan hen gedacht heeft. Door toen voor een borg voor het schuldige volk te zorgen. Dat hij in de tijd die borg gegeven heeft. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. En dat die borg de schuld van al zijn volk voor eeuwig heen betaald. En u zegt: God, tot dat door schuld besef getroffen en verslagen volk. En u zal ik aan uw schuld, aan uw schuld, nooit meer gedenken. Kunt u dat vatten? Nooit meer gedenken. Want zover het west verwijderd is van het oosten, zover heb ik om uw ziel te troosten, uw schuld en zonde voor eeuwig weggedaan. God die aan de mens denkt, die vergeet de schuld van zijn volk. Kunt u het rijmen? Dat is het wonderlijke heilsmysterie. Ik gedenk ze, zegt hij, nooit meer. En dan te moeten weten zijn toren te hebben verdiend tot in de hel toe. En dan uit zijn mond te mogen horen: Heer, ik zal nooit meer op u torenen. En ik zal nooit meer op u schelden. O God, hoe kan dat? Wel, zegt God, ik heb mij leeg getorend. Ik heb mij leeg gescholden. Op mijn enige geboren en veel geliefde zoon. En daarom zal ik u omringen met eeuwige goedertieren. Kijk, dan krijg je over God goede gedachten. Heb je wel eens een goede gedachte over God? Want de liefde, zegt Paulus, die denkt geen kwaad. Die denkt alleen maar goed. Die zegt: o God, wat bent u goed. En dan voor zo'n slecht mens. Kijk, dat is nou het wonder van de dankdag. God goed prijzen voor slechte mensen, aan wie hij zulke rijke gunsten heeft willen bewijzen. Ik moet, gemeente, gaan eindigen. Mijn hart is vol. God geef het ook bij u. Dan krijg je er nog een zoete nagedachtenis over. Want zijn hier maar tijden, echt maar tijden, dat Gods kind eens in liefde aan God mag denken. En dan heeft hij dankdag in zijn hart. Als je in liefde aan God denkt, heeft hij dankdag in zijn hart. Dan zegt hij, die God, die is al mijn liefde waardig. En als die al je liefde waardig is, ach, dan is die je goed ook waard. Heerlijk waard. En dan krijg je alles voor de Heere over. Dan zeg je met David, Heer, alles is uw. En alles wat ik nu op deze dag geef, dat geef ik nu uit mijn zak hoor. Daar word ik niet armer van. Ach nee, zegt David, ik geef het u uit uw hand. Begrijpt u? Kijk, als je zo geeft uit dankbaarheid, word je van geven schatrijk. Want dan krijg je Gods vaderlijke gunst daarin te ervaren. En wie dat mag beleven, die gaat hier de Heere danken. Echt danken. Ja. Voor alle weldaden. Die wordt er als het ware gemeente zo klein bij, dat hij er geen woorden voor heeft. Wat zal ik nu met Gods gunsten overladen? Die trouwen Heere voor zijn genade vergelden. Ik weet het niet, gemeente. Ik zal bij de kelk des heils alleen zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. En als ik zo hier eens aan God mag denken, dan is dat, gemeente, God danken. En dat zal nu de kerk straks eeuwig mogen doen. Eeuwig God danken. Voor alle weldaden, in natuurlijk en geestelijk opzicht, aan een ellendig mens bewezen. En wie van deze dankbaarheid hier op aarde in beginsel geen verstand heeft. Ach, ik moet u dat ook zeggen. Gij zult straks nooit uw stem in dat dankkoor kunnen paren. Gij die dan als een God vergeten mens sterven zult, zult dan eeuwig van God in gunst vergeten zijn om zijn toren te moeten dragen. David heeft gezegd, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En Mozes heeft gezegd, wie kent de sterkte van uw toren, maar dat gij te vrezen zijt? Want uw oordeel, Heere, kan niet anders dan vreselijk wezen. En u beware, God, gemeente, ons daar alle voor, naar de rijkdom van zijn genade. En hij verwaardige ons met enkel goede gedachten, alleen van hem die het allerhoogste goed is, dat nooit vergaat, maar dat blijft tot in der eeuwigheid. Amen. Heren, wij naderen voor uw aangezicht en zeggen uw naam dank, dat wij ook deze middaguren nog verwaardigd zijn geworden uw woord uit te dragen. Heren, gij hebt het nog wonderlijk goed gemaakt in uw aanbiddelijke voorzienigheid. Ach, wilt gij geven dat uw woord als een milde regen gedropen zal mogen zijn op dit deel uw erven, dat het een bezwijkende erfenis in zichzelf zal mogen zijn. Want als gij daar uw regen op doet nederdalen, dan worden zij erdoor gesterkt, Heere. Gij sterkt uw erfenis als zij mat geworden is, door haar de blijken van uw gunst rijkelijk te doen genieten. Ach, trouwe God, doe ons daar allen in delen. Om Jezus wil, vergeef ons onze zonden, die in luisteren en spreken ons hebben aangekleefd. En bewaar ons voor de zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. En wat daar verder volgt. Gemeente begint de dienst om 7:30. Ontvangt dan zijn zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen en ga dan heen in vrede naar uw huis. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.